Haagse invloed hier op Den Haag FM. Ja, we gaan het hebben over de jaarlijkse dodenherdenking. Die vindt volgende week zaterdag op 4 mei plaats. Het is niet heel vaak dat er met spanning naar de herdenking, met name de nationale herdenking, op de Dam wordt gekeken. Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, heeft al diverse veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Er wordt iedereen gefouilleerd. Waar normaal plekjes op de Dam voor 20.000 mensen is, is straks ongeveer voor de helft 10.000. De aanleiding hiervoor is de spanning natuurlijk in de onrustige wereld van vandaag met de oorlog in Oekraïne, maar ook zeker de situatie in de oorlog in Gaza. Het toenemend antisemitisme. Groepen in de samenleving die steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ja, en hoe vind je in al dat letterlijk en verbale geweld de juiste woorden om toch weer de verschillen te overbruggen en de samenleving bij elkaar te brengen? En hoe doe je dat op een dag dat we ook met name de Tweede Wereldoorlog herdenken? Daar ga ik zo over in gesprek met speechgever René Broekmeulen. Ja, we gaan praten over dodenherdenking, maar ook over het vak speechschrijven. René, ik ben heel blij dat je er bent. Hoe is het met je?
Oh, goed. Ja?
Ja? Goed.
Ja, heel goed. Ik bedoel, net terug uit Engeland. En internationaal congres van speechschrijvers. Ja. Dus weer helemaal geïnspireerd.
Ja, ben je helemaal geïnspireerd?
Ja.
Wat gebeurt er op zo'n internationaal congres?
Daar praat iedereen over het vak en over wat ze doen. En maar dus ook over woorden. Het gaat heel erg over taal natuurlijk. Ja. Al gaat het natuurlijk ook over AI en de invloed die dat zal hebben. En de mensen die geloven dat de menselijke factor volledig uitgefaseerd kan worden. Ik voelde me soms wel een beetje een dinosaurus. Omdat ik niet geloof dat de menselijke factor uitgefaseerd kan worden. Omdat ik denk dat speeches schrijven, dus om te zorgen dat mijn sprekers een verbinding hebben met het publiek. Ik geloof dat daar een hele grote menselijke factor in zit. Die En daarmee heeft te maken dat ik en mijn spreker begrijp en het publiek begrijp en de juiste woorden weet te kiezen. Ja. En ik wil het nog wel zien of een computer kan wat ik kan. Ja. Zonder arrogant te willen lijken.
Ja, nee, dat ben je niet. Ja. Maar daar wordt natuurlijk veel over gesproken, over AI. En ik kan me voorstellen dat je niet wil dat dat op een gegeven moment wordt overgenomen. Dat speechschrijvers AI gaan overnemen en de kwaliteit daarin verloren gaat. Of zeg je van dat?
Nee, dat niet hoop ik inderdaad. Er zijn natuurlijk mensen, die sprak ik ook. Er was iemand van IBM die echt gelooft dat computers het beter kunnen en dat dat vooral ook tijdsbesparend zal zijn. Die zag speechschrijven ook heel erg als een businessmodel. Mm-hmm. En ik zie het toch meer als de kunst van het schrijven, van het verbinden.
Ja.
En daar stonden we toch wel redelijk tegenover elkaar. Maar dat maakt wel, het is wel heel interessant.
Ja, en inspirerend dus.
En heel inspirerend.
Dus er is een energiemens teruggekomen.
Ja, ook wel een beetje. Het was ook een beetje deprimerend om te horen dat sommige mensen speech schrijven als een businessmodel gaan zien. Mm. Wat ik dus niet vind, maar dat een nieuwe generatie is. En ja, ik hoor niet bij die generatie. Ik ben toch nog een beetje van, nog net niet van pen en papier, maar ik voelde me soms wel een beetje ouderwets. Ja, niet oud hoor, maar
ouderwets. Ja, daar zit wel een verschil in. Ja. Over verbinding gesproken. We worden net een raadslid van de PVV. Je merkt ook dat het veel doet in de samenleving. Dat de een heel erg één kant kiest, de ander kiest de andere kant. Is het een taak van een speechschrijver, als je kijkt naar aanloop van de dodenherdenking? Kan een speechschrijver daarin iets betekenen?
Ja, natuurlijk, want het gaat over taal. Dat hoorde je net al. Als je het hebt over dat Palestina-gaaiers.
Ja.
Dat is niet een woord dat verbindend is.
Nee, nee,
ik denk dat een belangrijk doel van de dodenherdenking op 4 mei is verbinding. En zeker de burgemeesters die vooral die speeches zullen houden, die zullen heel verbindend moeten zijn.
Ja.
En dat soort woorden, dat soort taalgebruik en dat soort taal die mensen tegenover elkaar zet. Ja, ik ben er toch wel om mijn sprekers daarvoor te behoeden.
Ja, nou en sterker nog, dat doe je. Je schrijft al meerdere jaren, volgens mij 4 mei speeches. Maar je hebt er ook dit jaar weer een aantal geschreven. Is dit het moeilijkste jaar tot nu toe?
Het is wel, het is een lastig jaar. Maar het is eigenlijk altijd weer een uitdaging. Want laten we eerlijk zijn, het thema is al 80 jaar hetzelfde. Hè? Nooit meer oorlog.
Ja.
Voor vrijheid, nooit meer oorlog. En wij zoeken iedere keer naar variaties op dat thema. Maar wel op een manier die die mensen aanspreekt. Dus dat betekent eigenlijk dat we het thema nemen en dat we het over vrijheid hebben en dat soort dingen. Maar dat we proberen om daar handjes en voetjes aan te geven.
Ja.
En dat is ieder jaar weer. Dus je probeert verhalen te vertellen om duidelijk te maken hoe het was, hoe het is, hoe het kan zijn. En dat is ieder jaar weer zoeken. En dat was dit jaar eigenlijk op zich niet zo heel veel anders. Het is wel heel beladen, want wat zeg je wel, wat zeg je niet? En zeker hè, de mensen waar ik voor schrijf, dat zijn toch verbinders. En je wil dus zeker in deze tijd, ik bedoel, kijk, de oorlog in Oekraïne 2 jaar geleden, dat was eigenlijk makkelijk. Dat was duidelijk, er was een agressor, er waren slachtoffers. Het was heel duidelijk aan wiens kant wij stonden. Dus je kon heel makkelijk de oorlog in Oekraïne verwerken in je 4 mei speeches. Het was dan ook net gebeurd. Maar de oorlog in Gaza, dat ligt wel wat gecompliceerder.
Ja.
En waar ik dus heel erg naar op zoek ben geweest, is iets wat ik ook altijd heel erg een thema van 4 mei vind, is oorzaak en gevolg. Dat sluit eigenlijk een beetje aan bij de vorige spreker.
Mm-hmm.
Als er een probleem is, dan moet je het probleem aanpakken en niet wachten tot het uit de hand loopt.
Maar is het een worsteling geweest? Want ik kan me voorstellen dat, en we gaan zo breder hebben over 4 mei speeches en die van jaren geleden, waar toen de situatie in Gaza nog niet zo was als vandaag. Maar is het een worsteling om voor speechschrijvers om hier ook hier woorden aan te geven en die verbinding te krijgen?
Ja, dat is heel lastig, maar dat ligt er ook aan hoe uitgesproken je spreker wil zijn. Ik schrijf voor anderen, ja. Ik schrijf niet voor mezelf. Ja. Dus het gaat er ook om in hoeverre de sprekers het conflict willen benoemen. Ik moet zelf zeggen dat ik dit jaar heb geadviseerd om het conflict wel te benoemen, maar vooral, wat ik al zei, het dichter bij huis te houden. Omdat, laten we eerlijk zijn, we hebben in Nederland enorme boter op ons hoofd als we denken dat er hier niks aan de hand is. Nogmaals, het gaat over oorzaak en gevolg. En ik vind de waarschuwing om niet weg te kijken een van de grootste lessen die we kunnen leren uit de Tweede Wereldoorlog. En als je kijkt naar de Nederlandse politiek op dit moment, dan is het de grote boodschap dat we niet mogen wegkijken van mensen die vinden dat grondrechten iets is om over te praten. Of dat we groep mensen zien die andere groepen wegzetten. Als we zien dat mensen benadeeld worden door de overheid, als we zien dat mensen daardoor zelfs bang zijn voor de overheid, hun vertrouwen verliezen in de overheid.
Ja.
Dat gebeurt allemaal heel dicht bij huis. En dat kun je ook benoemen, want dat is voorkomen. Dat is zorgen dat het nooit meer gebeurt. En dat begint hier en nu. En de uitdaging van de speeches is om dan vervolgens te vertellen wat mensen kunnen doen om te zorgen dat het nooit meer gebeurt. Dus het terugleggen bij de mensen, dat is de uitdaging.
En het dichtbij houden.
Ja.
Maar kan het dan nog steeds, want je schrijft voor iemand anders, dus je duikt ook in het hoofd van iemand anders. Maar dat doe je denk ik ook al in zo'n aanname, maar ook in de hoofden van de toehoorder misschien. Ja, die ook getraumatiseerd kunnen zijn.
Het gaat er om wat de spreker wil zeggen, maar het gaat er eigenlijk zelfs nog meer om wat het publiek wil horen.
Ja.
Of wat het publiek moet horen, of wat het publiek meeneemt van zo'n bijeenkomst.
Maar dat klinkt bijna als afstandelijk. Terwijl je natuurlijk ook persoonlijk bereidheid in je hoofd een proces moet plaatsvinden om zelf ook eerst die woorden te bedenken.
Ja, kijk, een speechschrijver zonder eigen mening bestaat niet, maar wij schrijven onze eigen mening niet op.
Nee.
Dat was zo leuk aan een boek schrijven. 242 bladzijden is je eigen mening.
Nee, maar ik kan me voorstellen, om in het hoofd van iemand anders te kunnen kruipen, en dat kunnen jullie als geen andere speechschrijver, moet je soms ook door pijn heen. Moet je met mensen in gesprek die pijn hebben, toch? Lijkt me, om de woorden te vinden.
Ja, ik heb ook zeker over wat er in Gaza gebeurt. Ik ben er zelf ook een aantal keren geweest. Ik heb daar veel met mensen over gepraat. Maar daardoor juist ook tot de conclusie gekomen dat het beter is om het niet te hebben over wat er nu gebeurt, maar het te hebben over te zorgen over dat we samen kunnen zorgen dat dat soort dingen niet kunnen gebeuren. Omdat ik denk dat dat veel effectiever is dan analyseren wat er nu gebeurt.
Ja, want het gebeurt eigenlijk al elke dag.
Want dat, nou, het is al lang geleden begonnen.
Ja.
De oorzaak lag, wat ook in Gaza, ook in Oekraïne... de oorzaak lag er lang geleden en we hebben weggekeken.
Maar de impact is nu groter. Even ja, voor mensen, omdat het dichterbij voelt.
We hebben weggekeken, weggekeken en weggekeken.
Ja.
En dat mag niet meer.
Nee.
En dat vind ik een belangrijke boodschap.
En dat is wat jou betreft de boodschap voor dit jaar... die jij in ieder geval mee hebt gegeven, die je nu ook meegeeft. Kijk niet weg.
Ja.
Ja.
Maar ook kijk niet alleen naar Gaza, kijk niet alleen naar Oekraïne... maar kijk ook in Nederland niet weg, hè?
Nee, dat klopt. Dus, ja. Dus je maakt het inzichtelijk in voor wat het voor Nederland betekent. We gaan zo verder over 4 mei hebben. Maar er is natuurlijk een zin ook gesproken door onze koning... een paar jaar geleden op een... Een lege dam, wat mij betreft, voor mij in ieder geval de meest indrukwekkende dodenherdenking ooit.
Ook een van de beste speeches die de koning ooit heeft gehouden.
Ken jij de speechschrijver? Zonder naam te noemen.
Ik ken zijn speechschrijver. Ja. Ja.
Heb je hem ook nog gecomplimenteerd gesproken?
Absoluut. Ja? Ja, wij zijn een nogal hechte groep.
Ja. Maar de koning zei onder andere, sprak hij deze zin uit.
Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje voor Joden verboden. Zeker, er waren veel mensen die zich verzetten. Mannen en vrouwen die in actie kwamen. Die tegen de stroom in burgermoed toonden... en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen.
Ja, dit wilde je ook graag laten horen, deze zin. Sobibor begon in het Vondelpark, dus... Dus iets wat ergens anders gebeurd is, terughalen naar dat het hier in onze eigen samenleving gebeurde. Sterker nog, een paar kilometer verderop in het Vondelpark.
En Marcouch, de burgemeester van Arnhem, die deed dat vorig jaar eigenlijk ook op die manier. Die zei toen... Nog altijd is het moeilijk te begrijpen hoe de verschrikkingen van toen konden plaatsvinden. Maar we moeten het ons blijven afvragen. We moeten blijven proberen te leren. Het begon bij negatieve stereotyperingen van groepen mensen. En dan zegt hij steeds hoe het begon bij bepaalde dingen. En dat is dus heel erg het heden. Het begon bij complottheorieën. Het begon bij angst. Het begon bij wantrouwen.
Ja.
En van daaruit ging hij ook, en dat vind ik ook altijd heel belangrijk... om in zo'n speech ook wat wij dan een call to action noemen stoppen.
Ja.
Dat je ook kijkt naar wat de mensen die daar zijn, wat zij kunnen doen. En dat kan soms... je kunt mensen oproepen om iets voor hun buren te doen. Je kunt, sommige burgemeesters... dan gaan we ook op zoek naar lokale projecten. En dan zeggen we ook van kijk wat we samen aan het doen zijn. Doe daaraan mee. Want je kunt een bijdrage leveren. En dat vind ik ook belangrijk.
Misschien je moet wel een bijdrage leveren om het te voorkomen.
Ja, maar en mensen moeten ook iets meenemen.
Ja.
Ik vind het altijd fijn als mensen van zo'n herdenking naar huis gaan... en denken, en nu ga ik ook iets doen. En, dat je mensen ideeën geeft van, kijk, dat kan ik doen.
Ja, heel dichtbij. In je eigen gemeente, in je eigen wijk. Hoe is een 4 mei speech, laat ik anders zeggen, is een 4 mei speech anders dan een gewone speech? Of een andere speech, laat ik het zo zeggen.
Ja, het is anders. Het is anders omdat het nooit een politieke invalshoek mag hebben. Een partijpolitieke invalshoek mag hebben.
Mm.
Meer dan anders, hè, want er zijn natuurlijk gemeentes... waar niet alleen de burgemeester spreekt... maar waar ook die van zichzelf neutraal moet zijn. Maar ook wethouders van allerlei gezinten spreken. En ook die moeten wegblijven bij partijpolitieke standpunten. Je gaat daar niet even vertellen wat jouw partij doet. Of een mooi... Het gaat dus echt om het gemeenschappelijke. En dat is natuurlijk wel heel anders... Het gaat ook niet om beleidsvoornemens. Het gaat meer dan ooit over gezamenlijkheid. En wat er voor ons speechschrijvers leuk aan is... is dat er ook ruimte is voor poëzie. En dat, daar hebben we meestal niet zoveel kans voor. Want mooie woorden worden in Nederland toch een beetje wantrouwend bekeken.
Mm-hmm.
En als een burgemeester opeens in dichtregels uitbarst... dan... dat vinden mensen toch een beetje raar.
Ja.
Maar op 4 mei, dan mag dat opeens allemaal. Dat vind ik wel mooi. Dat maakt het schrijven van een 4 mei-speech... is ja, dat gaat ook over mooie taal.
Is het ook dankbaar om een speech voor
vier meestal zijn we gewoon druk bezig om alle containerbegrippen te vermijden. Hè, om te zorgen dat mensen het niet over inclusiviteit en innovatie en dat soort dingen hebben. Maar ja, poëzie komt er weinig aan te pas. Mm-hmm. Maar op 4 mei mag het.
Ja.
En dat vinden wij heel fijn.
Ja. Hoe kijk jij jezelf naar... want je hebt een betoog gehouden, je hebt een eigen mening, zeg je. Een speechschrijver heeft een eigen mening. Dat is ook nodig om, denk ik, zelf te processen. Om ook in iemand anders te verplaatsen. Maar je moet natuurlijk ook altijd in jezelf kunnen verplaatsen. Wij spraken elkaar hiervoor al even. We hadden het over Nederland en hoe Nederland is veranderd. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? En hoe kijk je ook naar. Ben je ook angstig bijvoorbeeld naar de dodenherdenking die eraan komt? Of kijk je met meer gespannen daarheen? Ook niet alleen vanuit je beroepsgroep, maar ook als mens. En als geen ander wetende wat woorden teweeg kunnen brengen?
Ja, ik.
Persoonlijke vraag hoor.
Wat er op dit moment in Nederland gebeurt, de Nederlandse politiek. Stemt mij niet vrolijk. En dat heeft ook weer met mijn vak te maken en met taal. Populisme, harde taal, dus ongenuanceerde taal, is heel gewoon geworden. En dat vind ik beangstigend. Als mens, als burger, als kiezer. Dat is ook waarom ik zeg van kijk niet weg. Hè? Ik bedoel, als je ziet waar de formerende partijen nu over praten. En als je ziet wat er nu in Engeland is gebeurd, hè, met de mensen die naar Rwanda worden gestuurd, als je. Ja, ik maak me wel zorgen. Wij waren altijd zo trots van. Hè. Wij zijn van na de oorlog.
Ja.
En ik ben 60 nu. En ik heb al 60 jaar kunnen zeggen van ik ben van na de oorlog.
Mm-hmm.
En hoe lang kan ik dat nog zeggen?
Probeer als in jouw werk, hoe kun je daar nog invulling aan geven? Is dat veranderd hoe jij 10 jaar geleden in het leven stond en speeches beschreef? Nu je zelf zegt 60 bent en je ook misschien meer zorgen maakt over hoe de samenleving en de politiek
verhoudt. Ik ben kritischer geworden voor wie ik schrijf. Ik ben veel meer bezig met de ethische kant van mijn werk. Ik vind namelijk dat je niet voor iedereen hoeft of mag te schrijven.
Nee.
We zeggen altijd, ik ben ook jurist. Hè? Ik ben ook, zo ben ik ooit begonnen, ik ben ook jurist. En we zeggen altijd dat iedereen recht heeft op een verdediging. Maar heeft ook iedereen recht op een speechschrijver? Nou, niet op mij. Ik bedoel, ik ben niet die speechschrijver waar iedereen recht op heeft. Ik zeg tegenwoordig ook nee tegen bedrijven die niet duurzaam werken. Ik vlieg ook al 13 jaar.
Dus hoewel je aangaf, je schrijft natuurlijk een speech voor iemand anders die woorden gaat uitbrengen, maak je nu wel vaker de koppeling naar je eigen morele waarden, je eigen integriteit.
Omdat ik vind dat je, wat Cicero ook zei, je mag een terrorist geen wapen in handen geven. Ik zal niet dat wapen zijn.
Nee.
Dus, en daar was ik vroeger wat nonchalanter over. En die nonchalance die is weg. Als ik zie wat er gebeurt, ik maak ook keuzes. En ik vind ook, en daar hebben we in Cambridge tijdens de conferentie ook over gesproken. En vorig jaar heb ik daar bij de andere conferentie ook een verhaal over gehouden. Over dus de ethische kant van het speechschrijven.
Ja.
Omdat mensen soms denken dat daar geen ethische kant aan zit. Dat het gewoon zaken is en dat je gewoon je verhuurt aan degene die betaalt. En die speechschrijvers die zijn er ook. Maar ik wil niet zo'n speechschrijver zijn.
Dankjewel, René Broekmuller, voor je tijd en voor je betoog. En over het vak, het mooie vak van speechschrijven.